Heer, alle glorie voor uw naam. We eren u om wie u bent, Jezus. En we bidden, Heer, als we ook uw woord open doen. Heer, dat we ook mogen ervaren dat u daardoor heen spreekt. Heer, als we beginnen aan die prachtige brief aan de Hebreeën. Heer, dan moeten we ook denken aan die tekst uit Hebreeën. Dat uw woord is ook krachtig. Uw woord is levend. Uw woord is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En ik bid, Heer, dat het door de werking van uw geest ook die functie mag hebben in onze levens, in onze harten vanochtend. Heer, dat als we uw woord openen, Heer, dat u daarin bent, dat u daarin spreekt. En daarin bidden we om de zalving van uw geest. In uw naam, Jezus. Amen. We gaan zitten. Ja, wij beginnen vandaag aan een nieuwe prekerserie en daar gaan we een redelijk deel van het seizoen over doen. Een serie over de brief aan de Hebreeën. En ik kan wel zeggen, daar hebben we ongelooflijk veel zin in. We zijn al voor de zomer met de sprekers die ook hierover spreken, met Mark, Roelof, Theo en ikzelf, zijn we al begonnen met gezamenlijke Bijbelstudie. En als we dan samen daarna kijken naar die brief, denk ik, wow, wat is dit een rijke brief. Wat zit hier ongelooflijk veel in? Wat leren we hier veel van? Als je Hebreeën leest, dan gaat automatisch ook het Oude Testament open. Want je snapt niks van Hebreeën zonder het Oude Testament. Als we Hebreeën lezen, denken we, wat krijgen we nu meer zicht? Niet alleen maar op wat Jezus heeft gedaan. Hè, want we kunnen vaak, als ik vertel, vertel eens over Jezus. Dan kunnen we heel veel vertellen over Jezus, over wat hij allemaal heeft gedaan. Zijn werk op aarde, zijn woorden, zijn wonderen, kruis, opstanding, hemelvaart, uitstorting van de geest, kunnen we allemaal een half uur over volpraten. Maar als ik jou zou vragen van, maar wat doet Jezus dan nu? Dan denk ik dat we daar eigenlijk heel erg snel stil blijven. Ja, wat doet Jezus eigenlijk nu? Zit aan de rechterhand van de Vader. Maar er is nog zoveel meer. En juist de Hebreeënbrief laat heel veel zien over die hemelse bediening van Jezus. Dat betekent dat Jezus op dit moment, hier en nu, onze hoge priester is, onze pleitbezorger is en nog veel meer. We gaan het allemaal ontdekken door de brief heen. Nou, echt, we zijn, soms heb je Engelse woorden die zijn zoveel mooier. We zijn excited, zeg maar. Ik kon geen mooi Nederlands woord vinden dat pakt. We zijn excited als sprekers om hier doorheen te gaan. En de start nu van de serie is daarmee ook meteen de start van het onderwijs- en kringenseizoen. En we willen dolgraag gewoon iedereen die er ook voor open staat helpen. We willen je toerusten, we willen verder helpen in jouw geestelijke groei, in je relatie met God. En we hopen ook dat als je zegt van, maar ik groei en ik ben al een aantal jaren gegroeid, dan willen we nog steeds dat je blijft groeien en dan wil je bij helpen. Maar we hopen ook dat het ergens een kantelpunt komt en een keerpunt komt, dat je, als je al een paar jaar aan het groeien bent, dat je gewoon ook de slag maakt, en nu maak ik de kant en nu ga ik ook anderen helpen om te groeien, die misschien nog wel aan het begin van de reis staan. Ja, juist ook Hebreeën, die is ook ergens zo'n tekst dat zegt, naar de tijd gerekend had u leraar moeten zijn. Ja, als je een heel aantal jaar onderweg bent, dan zou je eigenlijk in staat moeten zijn om anderen weer mee te nemen in de kennis van Jezus. En als je kijkt in de setting van deze gemeente, dan zou je zeggen, naar de tijd gerekend zou de helft van de gemeente al kringleider kunnen zijn. Het zou eigenlijk bizar zijn dat we af en toe kringleiders tekort komen. Er gaat dan iets niet goed. Als ik kijk naar hoe er in Hebreeën over wordt gesproken. Dus start van een nieuw onderwijs- en kringseizoen. Ik hoop dat er verlangen is om te groeien. Maar ook, als je al gegroeid bent, blijf groeien, maar geef ook door. Word dan leider van Youth Alpha. Of word kringleider. Of kijk hoe je manieren kunt vinden om wat jij hebt ontvangen, wat jij hebt geleerd, uiteindelijk ook weer door te geven aan mensen die nog voor die stappen staan die jij misschien al hebt gezet. Nou, en als de Hebreeënbrief, als die ons één ding duidelijk maakt over geestelijke groei, dan is het wel dat het boven alles noodzakelijk is. Ik kan niet anders zeggen dat we met geest en ziel eigenlijk dieper worden ingeleid in de kennis van de Heer Jezus. Dat is wat boven alles nodig is voor geestelijke groei. Kennis van Jezus zelf. Maar ook meer zicht en meer ervaren van de hemelse kracht, de goddelijke kracht die hij vanuit de hemel nog steeds in ons, in jou en in mij tot stand wil brengen. En nog steeds op die manier ook door ons heen wil werken. De Hebreeënbrief zou je kunnen zeggen is het hogere onderwijs over Jezus. Van Jezus en over Jezus. Het is het universiteit van het leven met God. Zo spreekt Hebreeën over het leven met God. En ik nodig je uit, we starten dus nu, zou je kunnen zeggen, een nieuw collegejaar. Ja, we hebben hoorcolleges, maar we hebben ook heel veel werkcolleges. Want uiteindelijk, je kunt het allemaal wel horen, maar we zullen uiteindelijk de slag moeten maken om het te vertalen naar ons eigen persoonlijke leven. Om er zelf mee aan de slag te gaan. Dan. En dan gaat er dit seizoen heel veel bijzonders gebeuren. Maar voor die brief ingaan, ja, is het ook goed als je een nieuwe brief gaat lezen, zo werkt het ook in het dagelijks leven, om even een aantal vragen te stellen. En daar heb ik dan ook even de kinderen bij nodig. Wie heeft er wel eens een brief gehad? Tegenwoordig hebben we natuurlijk appjes en Facebookberichten, maar misschien krijg ik nog wel eens een brief. Hoe weet je dan dat dat brief voor jou is? Mag je hard roepen? Vertel eens. Staat erop. Precies, aan. Nou, dat is belangrijk. Je moet weten van, hey, voor wie is de brief? En hoe weet je dan van wie de brief komt? Wie hem heeft geschreven? Van je beste vriend. Hoe weet je dat dan? Als het ook kan lezen. Ja, soms herken je een handschrift. Of soms staat eronder groetjes of kusjes. Dus natuurlijk als je een liefdesbrief hebt, dan staat er misschien wel kusjes onder. Hè? Ik weet niet hoe dat, wanneer dat begint allemaal tegenwoordig. En ja, groep 6 tot 8 is misschien alleen nog maar ik ben op jou. Ben je ook aan mij? Hè? Hoe gaat dat tegenwoordig eigenlijk? Maar een liefdesbrief, ja, daar staat het dan ook al. Dan wil je wel weten wie die geschreven heeft. Hè? Het is zo irritant aan Valentijnsdag dat je soms kaart... Ja, ik niet meer, hoor, wees gerust. Maar dat als je vrijgezel bent en je krijgt kaart en denk van... Wow, dat is iemand die me zit, maar ik weet niet wie het is. Dat lijkt me een paar irritant. Dus je wil eigenlijk wel weten, ja, maar wie heeft die brief dan geschreven? En je wil natuurlijk weten, waarom schrijft hij die brief? Wat staat er dan eigenlijk in? En wat moet ik daarmee? Of wat mag ik daarmee? Nou, zo is het ook bij deze. We gaan nu ook een brief eigenlijk door. Maar het is een brief, het is een hele lange brief. He, als je hem over zou schrijven, nou, dan kom je denk ik zeker op 13 bladzijden, minimaal. Dus ja, dat is dat. En als je een liefdesbrief schrijft van 13 bladzijden, nou, die lees je natuurlijk meteen een keer door. Dus dat roep ik jullie ook op, om meteen een keer de komende week gewoon één keer Hebreeën gewoon helemaal door te lezen. Maar daarna, dan wil je wel even heel goed hebben, ja, maar wat zegt diegene dan allemaal precies? En hoe moet ik dat, wat bedoelt hij dan? En oh, wat mooi dat hij dat over me zegt. En daar wil ik gewoon ook over praten. Dus die Hebreeënbrief is 13 hoofdstukken. Dus dat is een hele lange brief. Dus we nemen ook echt de tijd om daarna te kijken. Dit seizoen, een groot deel van het seizoen. Maar ook bij die Hebreeënbrief zijn er dus die vragen, ja, wie heeft hem geschreven? Nou, geen idee. Er staat niet onder groetjes of kusjes van Paulus. We weten het niet. Het kan Paulus geweest zijn, kan iemand uit de omgeving van Paulus geweest zijn. Misschien was het wel Apollos, misschien was het Aquila, of ik zou het wel interessante gedachte wezen als het Priscilla was. Misschien was het wel Barnabas. Ja, allerlei ideeën wie het zou kunnen zijn, maar we weten het niet, want het staat er niet meer onder. Feit is dat de mensen die de brief kregen, die wisten het wel. We kunnen wel uit verzen opmaken, hoofdstuk 13. Ja, die persoon die de brief geschreven heeft, die is er al een keer geweest. En die zegt ook, nou, en ik kom binnenkort als het goed is nog een keer. En hey, trouwens, het gaat goed met Timotheus, hij is weer vrij. Dus ze kennen elkaar wel. Toen wisten ze wie hem geschreven had, wij weten het niet. En zoals Origenes al in de derde eeuw zei, van, ja, niemand weet, niemand kan met zekerheid zeggen wie hem geschreven heeft, maar God weet het wel. En wij weten dat God zelf, he, door zijn geest, de brief wel heeft gegeven aan de kerk, aan de gemeente. Hij heeft de kerk geïnspireerd om het op te nemen in die verzameling boeken die wij nu de Bijbel noemen. Dus dat is wat we wel weten. Nou, voor wie was de brief? Ja, de Hebreeën, de brief aan de Hebreeën. Maar wat zijn Hebreeën? Wie weet dat? Ook als je iets ouder bent dan groep 6 en 8, mag je wel iets roepen. Wie of wat waren de Hebreeën? Heeft angstvallig stil. Hebreeën is ergens een soort eretitel voor de Joden. Abraham werd al de Hebreër genoemd. En als Paulus ergens zichzelf verdedigt met wat hij allemaal niet is, uit de stam van Benjamin, en ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Dus eigenlijk is Hebreeën, zeg maar, dat is een titel voor de Joden. En heel specifiek in dit geval kun je gewoon uit de brief opmaken. Hey, het zijn christenen, het zijn joden die zijn christen geworden, die zijn gaan geloven dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. Dat hij ook de opgestane Heer is. Maar je ziet ook, ja, het zijn waarschijnlijk joden in Jeruzalem. Want er is ook sprake van vervolging en verdrukking. Het was ingewikkeld om christen te zijn in die tijd als je vanuit de joden kwam. Er was veel tegenwerking, er was veel vervolging. Zoals je het ook wel in je klas kunt hebben. Misschien ben je in je klas wel een van de weinigen die in God gelooft. Ja, dat kan soms ook maar zo zijn dat andere kinderen zeggen van, nou, wat stom. Of, God bestaat echt niet hoor. Of, wat belachelijk dat jij in God gelooft. Weet je, daar kunnen we allemaal mee te maken hebben, maar dat was toen heel sterk. En de Joodse christenen in Jeruzalem die stonden onder druk. En die hadden eigenlijk de neiging om terug te vallen naar het Jodendom. Naar de Joodse gebruiken. Ze gingen weer zich behouden aan de wet van Mozes. Ja, en dan zegt die schrijver van de brief. En dan komen we eigenlijk meteen op het grote waarom van deze brief. Ja, maar jongens, pas op. Pas op dat door terug te vallen je niet eigenlijk alles verliest van wat je hebt gewonnen. Val niet terug. En dus laat die schrijver ook in die hele brief eigenlijk de verhevenheid van Jezus zien. Laat Jezus niet los boven eigenlijk het complete Joodse stelsel, zou je kunnen zeggen, uit het Oude Testament. He, want in die brief komt heel duidelijk naar voren, ja, Jezus is hoger dan de engelen. Want de engelen aanbidden Jezus. Jezus is hoger dan Mozes. Want Jezus schiep zelf Mozes. Jezus is hoger dan het priesterschap van Aaron. Dat hele Aaronitische priesterschap. Want zijn offer, het offer van Jezus, ja, dat was voor eens en voor altijd. De hele offerdienst was overbodig geworden door het offer van Jezus. En Jezus is hoger dan de wet. Want Jezus, ja, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Van een beter verbond. Kortom, Hebreeën, Joodse christenen uit Jeruzalem. De oproep, er is in Jezus zoveel meer te winnen dan er te verliezen is in het Jodendom. En dat kunnen we één op één doorvertalen naar ons hier en nu. Er is in Jezus zoveel meer te winnen dan er in de wereld te verliezen is, of dan wat er in de wereld ogenschijnlijk te winnen is. Er is in Jezus zoveel meer te winnen dan er in wat voor vorm van religie dan ook maar te vinden is. En dus is de schrijver, dat zie je gewoon door die hoofdstukken heen. Hij is er zo diep van overtuigd dat alle geestelijke zwakheid, al het stilstaan in het geloof, alles soms weer terugvallen in geloof, terugvallen op uiterlijkheden, op religie. Ja, dat is eigenlijk maar aan één ding te wijten. Gebrek aan kennis over Jezus. Gebrek aan kennis over Christus. En dus heeft geloof eigenlijk niks anders nodig om versterkt te worden dan de juiste kennis van wat God in Jezus en door Jezus heeft gedaan. Maar vooral ook wat hij op dit moment ook nog wil doen. He, Jezus, zijn rol ook in dat hemelse heiligdom nu, vandaag. En dus stelt hij de zwakheid van zijn levens, van zijn lezers, steeds naast de persoon van Jezus. De schrijver is er zo van overtuigd dat als de mensen meer gaan zien op Jezus en meer hun vertrouwen gaan stellen op Jezus en wat hij wil doen en wat hij kan doen en wil doen en zal doen in ons en door ons, ja, dat er dan steeds opnieuw en eigenlijk steeds dieper sprake is van verzoening, van verlossing, van genezing, van bevrijding, van al die grote termen waar je over maar zou kunnen spreken als je het hebt over Jezus. Dus feitelijk is er aan de ene kant die oproep. En dat zie je ook in die brief steeds weer. Hou vol. Houd stand in dat geloof. Laat niet los. Keer je niet weer terug naar de weg waar je vandaan komt. Maar hou vol. Dat is de oproep steeds opnieuw. En tegelijkertijd niet alleen de oproep, maar eigenlijk wordt ook de oplossing. De oplossing om stand te houden wordt ook heel duidelijk beschreven. Namelijk door te groeien. Te groeien in de verdere kennis van Jezus. De verdere kennis van Christus. En daardoorheen, door de kennis van Jezus ook, de vertrouwelijke omgang met de Vader. Dat is wat God voor ons heeft. En je kunt nooit zeggen, nou, ik weet genoeg. Ik ben klaar. Ik heb mijn bachelor of mijn properduize of mijn bul van de universiteit van God gewoon in mijn bezit, in de pocket. En dit is het. Ik weet genoeg. Er is altijd meer nog te ontdekken van wie Jezus is, van de rijkdom, van de grootheid, van de kracht van zijn, zeker ook hemelse bediening. Dus laten we dat samen ontdekken. En dan zijn die eerste twee versen, en dat is ook de enige twee versen waar we vandaag mee starten uit deze brief, ja, die zijn zo veelzeggend al, meteen, pats, boem. Hebreeën 1, vers 1. Dat staat op velerlei wijze. En langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Hier staat heel veel. God, die tot de voorvader heeft gesproken door de profeten, heeft tot ons gesproken door de Zoon. Er is hier sprake van twee verschillende soorten openbaring van God. Twee verbonden staan ze voor. De ene was tot de voorvader, de profeten, het oude verbond. En het tweede is tot ons door de Zoon, het nieuwe verbond. En straks meer over die twee verbonden. Want het is fundamenteel om daar het juiste zicht op te hebben en op te houden. Maar als eerste, ja, God heeft gesproken. Alleen dat feit al, zeg maar, mag ons weer opnieuw verwonderen. God heeft gesproken. Wauw. En als God spreekt, dan is dat omdat hij die grote, die almachtige, die alomtegenwoordige God, die schepper, omdat hij zich bekend wil maken. Omdat hij zijn hart wil laten zien. Omdat hij zijn gedachten met ons wil delen. Die grote God, ja, die spreekt omdat hij zo naar verlangt om zijn hart bekend te maken aan ons. Hij verlangt ernaar dat wij dus ook dichterbij komen. Dat hij steeds meer van zijn vaderhart aan ons kan laten zien. Want God heeft gesproken. En spreken is altijd bedoeld om te horen. Sommigen hebben de hobby die spreken zichzelf. Nou ja, dat is dan de uitzondering. Maar als ik spreek met iemand, dan hoop je van harte dat ik gehoord word. En als iemand tegen mij spreekt, dan neem ik aan dat hij of zij gehoord wil worden. Wat wil je dan zeggen? En zo ook, als God spreekt, dan betekent dat hij naar verlangt dat hij gehoord wordt. En de grote waarschuwing in deze brief is ook steeds opnieuw. Ja, hou je nou aan hetgene wat je gehoord hebt? Een andere waarschuwing. Oh, hoor toch zijn stem. En zorg ervoor dat je je hart niet verhardt voor het horen van zijn stem. En nog een waarschuwing. Zorg dat je hem die spreekt ook niet afwijst. Allemaal waarschuwingen. Oh, God spreekt. Zorg dan dat je luistert. God spreekt door het woord heen, maar God spreekt ook door zijn geest. Uiteindelijk tot ons allemaal, en daar komen we straks op. Dus zorg dat je luistert. Want God zelf heeft gesproken. En dat mag het verlangen opwekken om te willen luisteren. Om God te horen spreken door deze hele brief heen. Maar in het bijzonder zou je kunnen zeggen, door de Zoon heen. Want God heeft gesproken door zijn Zoon. En al dat andere spreken van God, door de engelen, door de profeten, wel door priesters. Het was nog gebrekkig. Het was onvoldoende, want die profeten en die engelen, die konden nooit die warme gloed van Gods liefdeshart, Gods vaderhart. Ze konden het nooit de juiste woorden geven. En de wezenlijke kracht van God, de wezenlijke ervaring van zijn nabijheid. Ze konden dat nooit ten volle uiteindelijk aan ons communiceren en aan de mensen van toen. Nee, de Zoon moest komen. De Zoon moest komen uiteindelijk met het leven en met het liefde van de Vader in zich. De Zoon die zelf ook zegt, ja, maar wie mij heeft gezien, ja, die heeft de Vader gezien. De Zoon moest komen om ons bekend te maken met dat hart van God, dat vaderhart van God. Alles wat Jezus deed aan het kruis, uiteindelijk is een uiting van dat vaderhart van God. Ja, de Zoon moest komen om dat te laten zien en ook om alle hindernissen uit de weg te ruimen, om daar ook iets van te kunnen ervaren in ons leven. De Zoon moest komen om in ons hart uiteindelijk, niet alleen maar te spreken van buitenaf, maar om in ons hart te komen wonen, daar woning te maken en daar uiteindelijk ook zijn hemelse bediening meer en meer tot uiting te laten komen. Ook in jou, ook in mij. En we willen hem, Jezus, dat levende woord, dat woord van God, en we willen hem beter leren kennen. Als we zo ons licht laten schijnen op die hele brief aan de Hebreeën. En waar God eerst heeft gesproken tot de profeten, en door de profeten, sorry. Ja, zo heeft hij nu gesproken door de Zoon. En dan kom je meteen al in dat eerste vers op dat hele belangrijke, hele wezenlijke onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Eigenlijk spreken we om te spreken van het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Dat is een heel belangrijk thema in deze brief. De Hebreeën schrijver die zo duidelijk zegt, joh, maar dit is het leven. Het leven, het Nieuwe Verbond. Dus zorg dat je dat leven, het Nieuwe Verbond gaat snappen, gaat pakken, gaat uitleven, want het is ook voor jou. En keer niet terug naar dat Oude Verbond. Dat is een oproep voor de christenen uit de Joden toen. Het is net zo goed een oproep voor ons. Keer niet terug naar de oppervlakkigheid. Maar zorg ervoor dat je meer gaat groeien in het snappen, ervaren en uitleven van dat nieuwe verbond in Jezus. Oh ja, in beide verbonden was het God die sprak. In het hart van God is hetzelfde. In het oude verbond en in het nieuwe verbond. Alleen onze positie is wel veranderd. En dat is ook een keuze geweest uiteindelijk in het verleden. Onze positie is veranderd. Wij mogen nu rechtstreeks in dat nieuwe verbond communiceren met de Vader. Waar er eerst nog profeten waren. Waar er priesters waren. Is dat in Jezus, die middelaar van dat nieuwe verbond, overbodig geworden. En hadden ze in het oude verbond die keuze ook maar gemaakt. Maar op een cruciaal moment in de geschiedenis van het volk Israël. Juist toen, bij die verbondsluiting bij de berg Sinaï. Ja, dan zie je, dan schuift het volk Mozes naar voren. Mozes, praat jij maar met God. En zeg jij maar tegen ons wat dan God tegen jou zegt. Dat zegt hij letterlijk in Exodus 20, vers 19. Dan zeggen ze tegen Mozes, Mozes, spreekt u met ons? En wij zullen naar u luisteren, maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Er was angst. Zoals angst zo vaak iets rooft, was ook daar angst die eigenlijk het van hun roofde om zelf die priesterrol in te nemen. God wilde communiceren met heel het volk, maar het volk zei nee. En eigenlijk is dat ook wel een beetje de geschiedenis van het oude verbond. Bij het oude verbond wordt duidelijk van ja, God houdt zich aan zijn kant van het verbond. Maar het oude verbond maakt duidelijk, ja, maar wij mensen. En als wij daar hadden rondgelopen, hadden wij precies hetzelfde gedaan. Wij mensen, ja, wij kunnen ons gewoon niet houden aan onze kant. Aan onze deel van het verbond, zou je kunnen zeggen. Dat is juist wat het oude verbond compleet helder maakt. Wij mensen, wij falen. Het lukt dus niet. Het lukt mij ook niet om, als het van mij zou afhangen, mijn deel van dat verbond altijd maar uit te leven. En dus is daar dat nieuwe verbond, waarbij God zegt, ja, maar ik heb nu alles van dat verbond eigenlijk al gedaan, in Jezus. Hij is de middelaar. Dat nieuwe verbond, dat hangt nu niet meer af van de mensen. Het nieuwe verbond, ik heb alles gedaan om mogelijk te maken dat iedereen daarin kan en mag leven ten volle. Dus laten we dat ook gaan ontdekken. Want dat is het goede nieuws. Dat is ultiem nieuws, zou ik zeggen. Het nieuwe verbond, ja, is het de roeping voor ons allemaal. Een hernieuwde roeping om uiteindelijk wel te gaan staan in dat koninklijke priesterschap. Wat er is voor alle gelovigen. Niemand uitgezonderd. We zijn allemaal geroepen tot koningen, tot priesters. En iedereen uiteindelijk heeft in dat nieuwe verbond de kans en de ruimte om de stem van God te gaan leren verstaan. En zoals Jezus in Johannes 10 ook zelf zegt. Ja, mijn schapen die bij mijn kudde horen, die onderdeel zijn van dat nieuwe verbond, ja, die kennen mijn stem. Dat betekent dat ze mijn stem horen, dat ze hem kunnen verstaan en dat ze uiteindelijk ook die stem volgen. Wij kunnen allemaal die stem van God leren verstaan. Het is voor ons allemaal, dat is de rijkdom van dat nieuwe verbond. En dan gaat het ook nog zo vaak, denk ik, mis. Want ja, daar is die rechtstreekse, ja, daar is die directe openbaring van God voor ons allemaal. En zoveel heerlijker dan de profeten dat maar hebben kunnen verwoorden. Ja, zoveel heerlijker is die openbaring in Jezus. Maar, daar vielen ze terug. En wij vallen ook zo vaak terug. Of wij groeien niet door. Wij zijn soms ook nog te afhankelijk van derden, zoals in het Oude Testament daar afhankelijkheid was van profeten, zo zijn wij soms ook nog zo afhankelijk van wat anderen vertellen over God. Terwijl dat nieuwe verbond zo die uitnodiging doet voor stap zelf in dat leven. Het is voor jou ook heel persoonlijk. En als je begint aan je reis met God, ja, dan begin je, zou je kunnen zeggen, ook in zo'n oude verbondsetting. Je hoort eerst via anderen om je heen, misschien ook wel via preken, hoor je heel veel over God. Dat is logisch, dat is prima. Maar als je verder in je reis bent, en als bijvoorbeeld het spreken hier op zondag vanaf het podium, als dat jouw enige voedingsbron is, als dat het enige manier is waarop jij meer hoort over God, ja, dan kan ik niet anders zeggen, maar dan ben je beklagenswaardig. Dan gaat er gewoon iets fundamenteel mis in jouw geestelijk leven. Als je afhankelijk bent van anderen om meer te zien en meer te horen van God, terwijl je al een hele lange tijd op reis bent, dan zijn daar dingen scheef gegroeid. En dan is het belangrijk om dat gewoon te beseffen. Dan is het belangrijk om dat te erkennen. En dan is het belangrijk om te zeggen, oké, Goed, dat is gebeurd. Daar zijn we nu. Maar hoe dan wel? Nou, en daarin verlangen wij om je mee te nemen. Hoe dan wel? Hoe dan wel? Nou, leef dat nieuwe verbond. Heb meer zicht op Jezus en stel jezelf open voor de werking van het woord, voor de werking van de geest in jouw persoonlijke leven. Minder afhankelijk van de broeders hier op het podium. Minder afhankelijk van preken op zondag. Hoe overtuigd wij zijn van de relevantie en de noodzaak van prediking. Hè, daar doen we niks aan af. Maar het mag niet jouw enige voedingsbron zijn in jouw persoonlijke relatie met God. Want dan zitten de dingen echt mis. En als dat namelijk wel zo is, ja, dan heb je het gevaar dat je ook heel makkelijk gaat terugvallen. Als je afhankelijk bent van anderen. Ja, en dan kan soms jouw ervaring bij een paar preken zomaar zijn van ja, dit is eigenlijk niet zo wat me aanspreekt. Hè, dat is hoe zij spreken over God. Ja, en dan zul je soms zomaar weer wegzakken. Als het niet je eigen persoonlijke relatie is die verder gevoed wordt en die ook hier op zondag verder gevoed wordt, maar niet als enige bron, dan is het risico dat je uiteindelijk gewoon weer wegzakt. En ik zie dat met regelmaat gewoon door de jaren heen gebeuren. Dat maakt me verdrietig dat ik zie mensen komen hier. Mensen zijn enthousiast. Mensen komen met geloof in Jezus. Maar dan ergens gebeurt er blijkbaar iets niet. Want dan na een paar jaar ja, zie je eigenlijk ook mensen weer ja, een beetje terugzakken in enthousiasme. En zie je ze langzaam ja, naar de uitgang bewegen. Hè, letterlijk en figuurlijk. Even, hoe kan dat? Nou, volgens mij is het heel vaak ontstaat zo'n proces omdat het ene niet gebeurd is. Het zelf uitleven van dat nieuwe verbond. Het zelf voeden van jouw eigen persoonlijke relatie met God. Als er altijd maar die afhankelijkheid is, dan is de kans op terugval zoveel groter dan dat jij zelf in staat bent om je relatie te voeden. En daar willen we je bij helpen. En Steven die verpakt dat prachtig wat mij betreft. Nou, ik schrik ervan. Als er dat soort cursussen worden aangeboden en we eigenlijk moeten constateren van ja, zoals het er nu voor staat qua opgave, kunnen ze niet doorgaan. Want dan zijn er eigenlijk naar verhouding veel te veel kosten mee gepaard. Leven met Jezus, of hoe gaat die precies? Leven met Jezus van dag tot dag. Leven in de kracht van Jezus, dag aan dag, zoiets. En leven en dienen door de gaven van de geest. Dat zijn nou typisch twee cursussen die gaan eigenlijk vol over het uitleven van het christen zijn en het nieuwe verbond. En ik schrik ervan als ik denk van hé, die kunnen niet doorgaan, want er is eigenlijk geen interesse. Ik denk dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn, want als wij een zaal vol, twee keer vandaag, hè, en met alle mensen die er vandaag niet kunnen zijn, anders wel zijn. Als wij allemaal ja, ergens in zo'n volgende fase zouden zijn en we allemaal al dat nieuwe verbond vol zouden uitleven. Dan was stad en ommeland al lang bereikt met de evangelie. En ik geloof niet dat we gemiddeld gezien allemaal al daar zijn. En daar schrik ik ervan. En zal ik dat ook benoemen. We willen je helpen. We willen je toerusten. Maar het moet wel jouw keuze zijn om dat te willen. Het laatste wat je moet doen is straks naar zo'n cursus gaan uit een bepaalde gevoelde druk. Omdat het van buitenaf komt. Je moet alleen naar zo'n cursus gaan als je denkt van ja, maar dat verlangen zit er wel. Maar ik heb me weer laten afleiden door allerlei andere prioriteiten. Dus als je dat verlangen wel hebt, ja, dan wil ik je aanmoedigen om je alsnog op te geven voor zo'n cursus of een andere cursus. Dat hoeft niet hier, mag ook ergens anders. Maakt niet uit. Maar ik zie zo vaak dat we ook zo makkelijk totaal andere prioriteiten in ons leven leggen dan dat primaire verlangen om te groeien in het kennen van Jezus. Om meer te snappen van zijn hemelse bediening. Om meer dat nieuwe verbond ook gewoon uit te leven. Hier en nu. Om zelf gewoon te hongeren naar die rechtstreekse openbaring. Het rechtstreekse spreken van God tot jou. Tot jouw hart. Tot jouw ziel. Wat je toetst aan het woord. Omdat het woord zo vaak open gaat, kun je het ook toetsen. We zijn soms zomaar lauw. Omdat we de kracht en de rijkdom en de waarheid en de waarde van het nieuwe verbond eigenlijk gewoon nog niet helemaal snappen. En dat geeft niks. Maar mag ik je uitnodigen? Mag ik je uitdagen om dan te zeggen, ja maar, ik neem hier geen genoegen mee. Ik wil groeien. En ik wil dat, als ik dat verlangen niet heb, dan wil ik het hebben. Dan wil ik bidden dat dat verlangen komt naar meer kennis van Jezus. Naar meer snappen hoe dat dan allemaal werkt in dat nieuwe verbond. En ik wil het uitleven. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. Gaan we stad en omland niet bereiken. dat het toch allemaal. Wat zou dat fantastisch zijn. Dat we door dit seizoen heen, juist door zo'n brief als de Hebreeën heen, dat we allemaal, hoofd voor hoofd, hart voor hart, groeien. In onze intieme omgang met God. In onze wandel met Jezus. Dag aan dag. Wil je dat? Is er verlangen? Ben je bereid om daar keuzes in te maken? Niet, het gaat niet eens om cursussen of over kringen. Ik geloof dat het ongelooflijk helpend kan zijn. Maar ben je bereid om dit seizoen te zeggen, oké, dat betekent misschien dat ik mijn tijd anders moet gaan indelen. Dat ik misschien wel andere dingen moet gaan doen of dingen niet meer moet gaan doen. Dat betekent misschien wel, oké, als ik dan echt verlang naar meer van Jezus, dan moet ik afrekenen met allemaal ruis in mijn leven. Die zo ja, het verstoort dat ik die fluisteringen van de geest ook eigenlijk niet kan verstaan. Want er is zoveel ruis, er is zoveel onrust, er is zoveel social media, er is zoveel schermtijd. Wat het allemaal maar rooft. Ik moet keuzes maken. Want ik wil meer van Jezus. En je ziet Jezus niet via Facebook. Ook niet in filmpjes die anderen posten. He, dan kun je nog, het kan helpen, maar dat is het niet. Het gaat om die intieme omgang met Hem. Hebreeën nodigt ons uit. God spreekt. Hij heeft gesproken door de Zoon. Oh, maar Hij spreekt nog steeds door de Zoon. Ga je mee op die reis door Hebreeën heen. De Zoon die, zoals in die laatste deel van vers 2 ook staat, die God de Vader heeft aangewezen, de Zoon, als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. En Jezus is niet alleen maar de Zoon. Hij is ook de erfgenaam van alle dingen. En niet alleen de erfgenaam van alle dingen, dat betekent dat Hij uiteindelijk ook daadwerkelijk die heerschappij over alle dingen zal hebben. En we geloven dat dat gaat gebeuren als Jezus terugkomt op de aarde. Ja, dan zal Hij koning zijn over heel de aarde, over alle volken. Maar we zien hier, Hij is ook schepper. En als je meer weet over de schepping, denk even terug aan vorige week, de preek van Theo. Of luister hem terug. Fantastische preek, hè, de schepping. Ja, het hoeft er niet te zijn, maar het is het toch. En dat zegt heel veel over het hart van God. Jezus is schepper. Jezus is erfgenaam van alle dingen. Dus ja, Hij is daadwerkelijk het begin en het einde. Jezus is de Alfa en de Omega. Hij is de middelaar. He, hij staat ook in het midden gewoon van het universum. Hij is alles. Zorg dat je niet zoekt buiten Jezus. Maar ga mee, alsjeblieft. Ga mee op die reis. En voed het verlangen. Het maakt me niet uit hoe je het doet. Maar voed het verlangen. En ga ermee aan de slag. En zullen we zo samen uiteindelijk wandelen, handelen, ons uitstrekken, ook naar de stilte, ook naar het luisteren naar zijn stem. Om uiteindelijk van daaruit de kracht van dat nieuwe verbond ook ten volle te ervaren in onze levens, maar ook om het uit te delen naar de levens om ons heen en uiteindelijk uit te delen naar de stad en Ommeland. Want als wij toch dat nieuwe verbond ten volle gaan uitleven, ja, dat is de sleutel. Dat is de sleutel uiteindelijk in de verkondiging van alles wat het Koninkrijk te bieden heeft. Het nieuwe verbond in Jezus. Zullen we ons daar naar uitstrekken? Want het kan. En het mag. En God wil het. Dus de vraag is, wil jij ook? Amen. Amen. Ja, precies. Laten we bidden. En ik werd er zelf soms een beetje kriegelig van. Zullen we even gaan staan allemaal? Om aan het begin van het seizoen weer zo'n soort van toewijdingsmoment of zo te hebben. En toch geloof ik dat het goed is om een toewijdingsmoment te hebben. Ik geloof dat het goed is om soms heel bewust weer opnieuw voor jezelf die stap te zetten van ja, ik wil dat. Ik wil daarbij zijn. En ja, dat betekent dat mag mij wat kosten. Ik ga inspanning doen om inderdaad meer zicht te krijgen op Jezus. Meer zicht te krijgen op wat dat nieuwe verbond inhoudt en hoe ik dat ook kan uitleven. Als jij dat wil, dan wil ik je echt uitnodigen om straks tijdens gebed ook je hand op te steken naar Jezus. Van ja, Jezus, dat wil ik. En dat mag wat kosten. En ik wil je echt op het hart drukken. Dat je alleen jouw hand opsteekt omdat je dat zelf dat verlangen wil hebben of dat verlangen hebt. En als je druk voelt of als je denkt, ja, daar ben ik niet, voel je alsjeblieft vrij om niet je hand op te steken. Doe het niet voor mij. Doe het niet voor de mensen om je heen. We hebben ook onze ogen dicht als het goed is. Maar doe het alleen omdat jij zegt, maar ik wil dat. Ik wil groeien in het kennen van Jezus. En in de volle omvang van dat nieuwe verbond. Als je dat wil, dan nodig ik je uit om je toe te wijden. Om niet alleen dat te willen, maar ook daaraan je prioriteiten, je agenda, je keuzes op af te stemmen. Zullen we bidden. Ja, Vader in de hemel, wat zijn we blij eigenlijk gewoon, ook als sprekers, dat we eindelijk bijna, kunnen we zeggen, mogen beginnen aan Hebreeën. Heer, wat een ongelooflijk rijke brief is dat. Dank u dat die ook voor ons is. Heer, en dat we daarin zoveel mogen ontdekken. Heer Jezus, over wie u werkelijk bent, over alles wat u hebt gedaan. Heer, maar dat we ook meer zicht krijgen op uw hemelse bediening nu. In het hier en nu. U troont aan de rechterhand van de Vader, maar u zit niet alleen maar achterover te wachten tot u terug mag komen. O, u bent zo actief. En geef ons meer zicht, Heer Jezus. Op uw plek daar. En hoe dat ook mag en kan inwerken en doorwerken in onze levens. En Heer, u weet dat er ook in onze levens we het soms zomaar weer laten gaan. We soms zomaar weer terugzakken, net als de Hebreeën terugzakten naar oude paden. Heer, dan bid ik hier dat u op dit moment ook door uw geest gewoon spreekt. Heer, dat u het bent die onze harten gewoon ook weer aanraakt van lieve schat. Lief kind van me, ik heb meer voor je. Er is zoveel meer te ontdekken van mijn hart. Er is zoveel meer te ontdekken van mijn koninkrijk. Er is zoveel meer te ontdekken van mijn zoon. Er is nog zoveel meer te ontdekken van de kracht van dat nieuwe verbond. O, mijn lieve kind, ik wil zo graag meer door jou heen doen. Ik wil spreken en ik ken je teleurstelling. Misschien ben je al zo vaak, heb je wel opengesteld. Ook voor het spreken van God. En is het voor jouw gevoel stilgebleven. En denk ik van ja, daar gaan we weer. Weer een serie over Gods stem leren verstaan. En het is mij nog nooit gelukt. Jezus, dan bid ik dat u ook op dit moment komt in die teleurstelling. In de worsteling misschien wel met omstandigheden waar we maar niet doorheen lijken te komen. Heer, maak ons hart ontvankelijk voor wat u wilt doen. Dit nieuwe seizoen. Heer, en bewerk door uw geest ons de bereidheid om onze keuzes daarin af te stemmen. En als jij zegt, ja, ik wil dit moment ook voor mezelf markeren. Ik wil ook nu, op dit moment zelf, uitspreken naar Jezus door mijn handen te steken. Ja, Jezus, ik wil groeien. Ik wil meer van u in mijn leven. Ik wil u beter leren kennen. Ik wil meer zicht op uw verbond, op uw koninkrijk. Dan nodig jij je om je handen te steken naar hem. Van Jezus, hier ben ik en ik wil het. En het mag wat kosten dit seizoen. Ik wil daar mijn keuzes op afstemmen, mijn agenda op afstemmen. Jezus, ik kies ervoor om de stilte te zoeken. En mezelf te trainen in het luisteren naar uw stem. Ik kies ervoor om waar nodig me te laten toerusten. Ik wil je uitnodigen als je dat niet hebt gedaan en je wilt het wel om je hand uit te strekken naar Jezus daarin. Jezus, ik bid dat u dat bekrachtigt met uw vrede, met uw vreugde. Heer, en ik bid, Heer, daar waar we misschien wel ook deels op slot zitten. O, dat u daar doorheen breekt met uw liefde. Heer, dat daar waar verlangen geroofd is, misschien wel door een bepaalde vorm van angst. En dan verbreken we ook die angst. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wees vrij. Wees vrij om weer opnieuw verlangen toe te laten in jouw hart. Wees vrij om je uit te strekken naar meer van Jezus in jou en door jou. Wees vrij, wees moedig, wees vrijmoedig. Om uiteindelijk ook getuige te zijn van Jezus. En Heer, openbaar uw bedoelingen met ons. O Heer, laat ons toch een hand en een voet zijn van dat koninkrijk. Heer, laat ons toch de belichaming zijn van dat nieuwe verbond. Wat zo vol heerlijkheid en vol kracht is. Heer, dat we daarmee toch vol uw evangelie mogen laten zien en laten schijnen in stad en omland. Jezus, doe het in ons. Heer, neem de belemmeringen weg. Heer, en u weet, Heer, en ik weet dat als we stappen zetten, als we ons verlangen uiten, als we zeggen, hier zijn we, Heer, we zijn beschikbaar. O, dan geloven en vertrouwen en dan verwachten we dat u daar ook uw werk in gaat doen. Kom, Jezus, kom met uw geest. Heer, doorwaai ook dit huis. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Alles is door u. Alles is voor u. Halleluja. Amen.
In de stilte van mijn ziel, in de stilte hoor ik uw stem. En ik vind geen woorden meer, want ik word overspoeld door uw liefde. U bent veel meer dan een vriend. U bent veel meer dan ik ooit beschrijven kan. U schenkt mij steeds weer uw genade.